nodig ik heb. Kinderen van de Heer gezien. Zo eenvoudig en maar die zo Jezus weerspiegelde in hun leven. Dat is een middel tegen de wetsverachting in. Dat gaat er dwars tegenin. Aan kinderen van God die vast en ingesloten in de liefde staan, zijn een heg van de Heer, de muur van de Heer tegen de wetsverkrachting van onze dagen. Daarom moeten we ook alles doen wat we kunnen om de groepen goed te houden. Als we plaatselijke groepen hebben of misschien landelijke gemeenschappen die hier in de VA hebben, dat goed houden doordat we in de liefde blijven staan tegenover elkaar. En dan begrijpen we toch weer waar ik gisteren mee begonnen ben, die tekst op Psalm 39, die ik toch nog weer even lezen wil, die het motto is van dit weekend. Maar er staat in Psalm 39, vers 8. En nu wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op u. Want Heer doet het in ons leven van begin tot het eind. En dan op die vraag van David staat in Psalm 130 vers 5. Psalm 130 vers 5 is zo'n aaneenschakeling in het woord van God. Daar staat, ik verwacht den Heere positief. En mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel verwacht, als ik verwacht, dan ik verwacht wel dat hij komt. Je kunt zeggen, liefde is er niet, ik wacht op hem. Maar dan kan ik avonturen of hij eens een keer verschijnt of niet. Maar als ik zeg, ik verwacht, dan reken ik erop, dan zie ik er naar uit dat iets gebeurt. Hè? Dat is een sterker woord. Mijn ziel verwacht. En als we het hebben over levensverwachting, wat in vredesnaam betekent dat voor ons? Waar vullen we het mee? Met welke verwachting vullen we dit toe? Ik verwacht, maar doe ik een greep in de lucht? Heb ik een zeepbel in mijn handen? Of is het leven met de Heer een reële zaak? Als de Heer voor mij reëel is, dan houd ik hem aan zijn woord. Ik hoop op zijn woord. En een Bijbelse hoop is niet iets van, kan vriezen en kan dooien. En Bijbelse hoop betekent, ik houd de Heer aan zijn woord. En in de duisternis is dat woord mijn licht. Dat betekent hoop. Die hoop die schijnt als een licht op een pad terwijl ik zelf in de diepste duisternis kan zijn. Ik gebruik in dit verband vaak een tekst die ik toch wel wil dat jullie allemaal kennen. Dat is uit Jesaja 50. Schilder heb ik me al eens gezegd, maar woord die onthouden moet. Jesaja 50 vers 10. Er staat een woord, dat moet je uit je hoofd leren. Jesaja 50 vers 10. Wie onder u vreest den Heere? Wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt. Hoe is het mogelijk hè, voor een christen? Er staat niet eens bij wanneer hij gezondigd heeft. Wanneer hij in diepe duisternis wandelt. Van licht beroofd. Dan zegt de duivel altijd, het is jouw schuld. Staat er niet bij. Vertrouwen hij op de naam des Heren en steunen op zijn God. Wandelen in diepe duisternis van licht beroofd. Als dat een gevolg is van onze zonde, dan weten we het. Want de Heilige Geest is eerlijk met ons en die maakt ons echt wel duidelijk. Als er zulke grove dingen in ons leven zijn dat wij het zelf doen, dan weten we het. Niemand maakt bewijs dat hij zo in de duisternis komt door eigen schuld en absoluut niet weet wat er aan de hand is. Maar dat kan. Wat wel dikwijls gebeurt, is dat wij in diepe duisternis komen en van licht beroofd zijn, zonder dat we snappen waar het van komt. En zo schrijft de Heer Openbaring, het is altijd het werk van de vorste duisternis. Maar hoe zulke zo'n macht tot ons komt, doordat wij hem grond geven, door een of andere ongehoorzaamheid of onvoorzichtigheid, of te volkomen van buitenaf, wij hebben dat als werkers in Gods Koninkrijk, hebben wij dat eigenlijk als een geregelde ervaring, als een gebonden mensen en moeilijke situaties, demonische situaties op komst zijn, kan je er bijna zeker van zijn dat de vijand van tevoren probeert ons in duisternis te brengen. En wij hebben het gezag in de naam van de Heer en kunnen dit wegsturen. Maar er kunnen inderdaad taaie situaties van duisternis over ons komen. Die wij niet snappen. Dat we niet snappen, ik ben oprecht geweest, ik heb de wil van de Heer gedaan. En ik snap hier niks van hoe dit allemaal gebeuren kan. En niet altijd geeft de Heer openbaring. Wat de Heer wel doet, is dit zeggen. Als je in die situatie van diepe duisternis komt, wandelt, dat betekent dus dat zoiets soms dagen, en als het een verschrikkelijke taaie strijd is, soms maanden kan aanhouden. En dan moet je niet iemand dadelijk naar een huisdokter sturen voor slaapmiddelen, en dan moet je niet altijd weer naar een psychiater sturen, want dat is klare onzin. Hè? We moeten zien wat, we moeten ook de strijd in ander leven gewoon accepteren. Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, wat dan? Moeten we dan zeggen, God is boos op me, en God heeft me verlaten, of ik heb weet niet wat gedaan, dan staat er dat geweldige, vertroostende, hoopgevende, versterkende woord, echt een woord van verwachting, ik verwacht de Heer en ik hoop op zijn woord, dan vertrouwen hij op de naam des Heer. Het is een geweldige bemoediging om ons in het rechte spoor te houden. Dan kan ik eenvoudig zeggen, Heer, als ik een schuld heb aan die situatie, nou dan vertrouw ik u dat u me zegt. Want we gaan toch als, we wandelen als kinderen van de Heer in het licht. En de Heer wandelt met ons in het licht. En als het volkomen buiten me omgaat, Heer, u weet waarom u me deze wegen laat gaan waar ik geen haar van snap. Waarom u dat toelaat. In zo'n Engels versje heb ik altijd een paar regels van onthouden. Ik wandelde door de nacht in een storm. Hè, en ik kon niets zien. Ik kon niets zien van de pad lang waar ik liep. En de duisternis die had me alle uitzicht benomen. En de storm had me alle contact met mijn omgeving benomen. Maar toen de morgen aanbrak en de wolken waren opgetrokken en de duisternis wegging en de storm ging liggen, toen zag ik wie de hele weg naast me gewandeld had op mijn pad. Ik zag het aan de voetsporen op mijn pad. En dat is nou het geloofsprobleem. Jezus wandelt naast ons de hele weg. Al de weg leidt mij mijn heiland. Dan staat de Heer zal u gedurig leiden. Ook deze wegen, deze donkere wegen, waar we geen her of der in weten, daar is de Heer altijd in. Maar onze geloofsmoeilijkheid is, dat we dikwijls zoveel stormen in de bomen horen, en zoveel donkerte, dat we helemaal geen pad meer zien. En dat we uitkomen is toch door de Heer. We komen er altijd uit. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. Maar ook in dat donkere dal, als dat donkere dal alles behalve achter me ligt, heb ik niet in paniek te komen, want al de weg leidt mij mijn heiland. Kijk, dat is een lied, dat zijn we geneigd om te zingen als de boel klaar is. En dan zeggen we achteraf, ja, prijs de Heer, al de weg leidt mij mijn heiland. Toen de storm was gaan liggen, de wolken waren opgetrokken, toen zag ik wie al die tijd naast me had gewandeld. En dat is wel waar, en dan zing je het met meer overtuiging, maar de Bijbel zegt dat de Heer ook naast ons wandelt, want er staat de Heer zal u gedurig leiden, in die tijden dat we het, laten we dan zo onder elkaar zeggen, het niet meer zien zitten. En daar hoeven we helemaal geen zorgen over te maken. En daar moeten we geen paniek over maken, geen probleem en geen toestanden over maken. En dan zeg ik stomweg wel eens, als ik het niet meer zie zitten, nou pech gehad, niks aan te doen. Maar de Heer ziet het altijd zitten. En ga gewoon rustig met hem verder. Als iemand in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, zijn krasse woorden, dan vertrouwen hij op de naam des Heer. De naam des Heer is een sterke toren, staat er in Psalm 20, de rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. De naam des Heeren maakt u onaantastbaar, staat er in Psalm 20. En in Spreuken 18 staat dat die paralleltekst. De naam des Heeren is een sterke toren. En hij steunen op de naam des Heeren en op zijn God. God blijft onze God in de diepste duisternis. Zelfs in een duisternis die we zelf veroorzaakt hebben, dan blijft de Heer ook nog onze God. Omdat Golgotha nooit om kan vallen. Die kruispaal staat in de rots gegrift. En die kruispaal van Jezus Christus kan niet omvallen. In de rots van Gods trouw, er is geen mogelijkheid dat de kruis ooit omvalt. En omdat de kruis nooit omvalt, kan God ons nooit verlaten, nooit in de steek laten, wat we ook uitspreken. En dan versteunen hij op zijn God. O Heer mijn, hoop die is op u, wat verwacht ik? Hè? Dan zegt Psalm 130, ik verwacht de Heer. Ook in de weg van diepe duif. Ik verwacht de Heer. Al ben ik in nog zo'n grote chaos, dat ik geen touw in de situatie vast kan maken. En de Heer laat het soms toe over ons leven. Ik verwacht de Heer. En ik hoop op zijn woord. En de beloften van de Heer zullen altijd vervuld worden. Zijn woord zal altijd uitkomen. Zijn leiding zal altijd trouw zijn. Want dan wil ik in dat verband de tekst op Psalm 25 met jullie lezen. Psalm 25. Psalm 25 vers 3. Er staat ook weer het eerste vers 2, het gebed van David, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet over mij juichen. Ik zeg het herhaaldelijk, in het Oude Testament is vaak sprake van vijanden en van oorlog. Dat zijn reële zaken, maar de achtergrond is ook het een beeld van de strijd in de hemelse gewesten, overal waar David te maken heeft met aardse vijanden, is het ook een beeld van wat onze geestelijke vijanden zijn. Daar heeft de Heer, dat is een van de wonderen van de oude historie van het Oude Testament, de Heer heeft de hele geschiedenis zo gearrangeerd dat het tegelijk een geestelijke boodschap inhoudt, wat niet weer afdoet aan de werkelijke historische waarde en zekerheid, trouwbaarheid van de verhalen zelf. Ik laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet over mij juichen. En dan staat er dat geweldige woord, ja. Allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden wie trouwloos handelen, zonder oorzaak. Allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Als hij ze, die Bijbelse boodschap is, wat verwacht ik, o Heer, mijn hoop die is op u. Als David in Psalm 130 zegt, wat verwacht ik, o Heer, ik verwacht de Heer zelf, ik verwacht niet een ding, maar ik verwacht de Heer zelf. Ik verwacht de Heer, ik verwacht zijn leiding, zijn tegenwoordigheid, zijn ingrijpen in een mogelijke situatie, zijn overwinning tegen het rijk der duisternis. Ik verwacht de Heer en ik hoop. En dan zegt David nog weer opnieuw, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Want staat er in vers 9, ootmorgen doet hij wandelen in het recht. Dan staat er dat geweldige woord voor hulpeloze zondaren. Hij leert ootmoedigen zijn weg. Een geweldig woord. Hij leert ootmoedigen zijn weg. Daarom moet het dus een absolute eind komen aan ons om onszelf heen draaien. En onszelf gewichtig vinden in onze armoede. Dat zeg ik eens even heel scherp. Maar het is gewoon zo. Een mens kan zichzelf handhaven door altijd bezig te zijn met zijn zonde. Want wie met zijn zonde bezig is en met zijn tekortkomingen, is niet met Jezus bezig. En in wezen is bezig zijn met je zonde, bezig zijn met je tekortkomingen, bezig zijn met je ongeloof, bezig zijn met wat zullen andere mensen van zeggen. Allemaal een deel van de dingen die horen in kasteel eigen ik. Ik geloof echt dat ik dat boek, ja, dat heb ik in mijn tas en zal ik dus het plaatje maar laten zien. Het koninkrijk van ons eigen ik. Prachtig kasteel met schitterende, mooie uitgewerkte torens, ranke torens, hoog in de lucht en met vrolijke vlaggen aan alle kanten. Dat is een merkwaardige, rake tekening. Het koninkrijk van mijn eigen ik, en dat is van Eurontje B. En daar staat onder een frisse, doordringende analyse van uw grootste probleem, uw grootste moeilijkheid. Dat is het precies. Dit kasteel, dat zou een kasteel zijn voor een flanelplaat. Ik heb een aantal flanelplaten in. Welkom. Oh, je kleine, ben jij het? Kom binnen. Je komt zo zachtjes binnen. Fijn. Maar dit kasteel zou gebruikt kunnen worden voor een flanelplaat voor volwassenen. Ik heb een hele serie flanelplaten zijn er in de tijd ontworpen voor gebruik voor volwassenen. Een predikant waar ik nogal eens mee werk, die gebruikt de hele serie op zijn catechisatie voor volwassenen. Maar zo'n kasteel zou je op een flanelplaat kunnen zetten en iedere vlag zou zijn eigen naam kunnen hebben. Dat koninkrijk van het eigen ik, en dat is uw grootste moeilijkheid. En een van die vlaggen, hoog in top op dat kasteel van het eigen ik, zou zonder twijfel heten, ik ben zo'n grote zondaar. Dan klinken we heel scherp, maar laat maar een stuk doordringen. Het is van geen enkel belang, mensen die nog in het koninkrijk van het eigen ik leven, welke vlag er ergens op een van die torens wappert. Of je nou zegt, ik ben zo'n goed mens, of ik ben zo'n grote zondaar, het vertelt aan God en de duivel, en dat is bijzonder gevaarlijk, en aan andere mensen wie jij bent. En dat is weer erg interessant, het is een vlag. In elk geval is er een vlaggenpapier voor je, wat dan ook op die vlag staat. Een kind van God heeft maar één vaandel, dan ook werkelijk een vaandel, een banier, zegt de Bijbel. In het Oude Testament staat er in Jesaja, Jezus zal staan tot een banier der volken. Dat is een geweldige zaak, er is maar één banier waarop het hele leger van Jezus Christus is gaan, dat is Jezus. Neem de naam van Jezus mede. Kind van kommer, zorg en smart. Oudlied uit Johan de Heer, die we toch weer moesten opzoeken. Zo mooi lied. Neem de naam van Jezus mede. Kind van kommer, zorg en smart. Die schenkt u de ware vrede. Draag die naam steeds in uw hart. Draag niet in je hart even. En dat wil ik nog echt keihard zeggen, want dat probleem ligt hier in deze groep ergens. Draag niet in je hart verder. Neem de naam van die in die mede, kind van kommer, zorg en smart over je eigen ik. Laat die vlaggen maar eens van hun torens vallen. Ik wou, dit is inderdaad een steengoed iets hoor, om voor illustratie te gebruiken. Als je al die vlaggen eens een keer van hun torens kan laten vallen, doordat de Heer koning wordt. En ga maar eens voor jezelf, was misschien een goed ding voor artistieke mensen hier, zo'n kasteel maken, Ga maar zo'n ontwerp maken en als je een goed ontwerp hebt, geef het me dan, dan ga ik het voor de boekkamer gebruiken. Want dit zijn de dingen die over de kern van de zaak raken. Hè? Onze menselijke kastelen. En de Bijbel zegt, wat verwacht ik, o Heer? Ik verwacht u. Mijn hoop is op u. Iedere klacht over jezelf betekent, mijn hoop is op mij. Ik hoop nog toch echt eens een keer nog een christen te worden. Ik hoop nog echt eens een keer zo ver te komen dat ik op Jezus lijk. Nee, die hoop kan je grondig opgeven. Van jou uit zal die vlag op jouw kasteel nooit wapperen. Want daar wapperen geen geestelijke vlaggen op de kastelen van het eigen. Ik geloof het maar niet. Daar wappert één vlag. Eén manier, dat is Jezus. En verder sloes dit. Wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop, die is op u. En hoe meer eigen ik-vlaggen er zijn, hoe minder lust we zelfs in wezen hebben, dat al die vlaggen wegvallen en dat er maar één manier is, Jezus Christus. Want je moet eens kijken, als je de mensen aantast op hun eigen vlaggen, wat ze dan beginnen te kruisen, en wat de toestand en kabaal je dan krijgt als je doorgaat tot de bodem. U moet dan niet denken dat ik dat doe. U denkt toch zeker niet dat ik dat. Ja, u moet het nou niet helemaal overdrijven. U moet het niet zo erg maken. Nou, ze staan met handen en voeten tegen u als je aan de kern komt. Want in wezen mogen al die vlaggen op dat kasteel dan broerde opschriften hebben, maar het zijn toch nog vlaggen. Dat is het probleem wat de Heer had. En dat is wat de Heer in ons leven moet verbreken. Dat kasteel met die hoge toren, met al die wapperende vlaggen. Dat er één manier in ons leven is Jezus Christus. Daarom staat er in Psalm 25 ootmoedigen doet hij wandelen in het recht. En hij leert ootmoedigen zijn weg. En dat is nou de verklaring voor alle zaken, daarom zegt de Heer Jezus, als we niet veranderen, dan wordt gelijk de kinderen, dan scheiden alsjeblieft meer uit, dan kan ik toch niks met je beginnen. Je zult het koninkrijk gods niet zien. Weggestuurd uit de klas van Jezus. En al je eigen gezang. En omgekeerd, als je zegt, Heer, ik schei uit met mijn eigen wijze mond, dan zegt de Heer, als je nou één keer gaat begrijpen dat je een verschrikkelijk eigenwijze tegenspreker bent, dan mag je met mij komen en dan zal ik je wat anders leren. Hij leert ootmoedigen zijn weg. En dan is de Bijbel een fantastisch boek voor zondag. En een fantastisch boek met werkelijk antwoord op alle vragen. Sommigen van jullie weten dat ik geloof van de 37e of 38e uitzending bezig ben met van TWR met de Bijbel antwoord op uw problemen. Toen we er een paar jaar geleden mee begonnen, toen begonnen we ermee, afwachten hoe de Heer het zou leiden. Maar tot op dit moment, en dan zeg ik toch tot eer van mijn meester, kun je niet gesteld worden voor zulke idiote zaken en ten hemel schrijende ongerechtigheden en ellende. Is er eenmaal niet anders? Of blijft waar de Bijbel antwoord op uw problemen? Oorspronkelijk is dat een slagzin, dat weet bijna niemand. Maar uit een boek van Viruli, die vlieger, die pioniervlieger van jaren geleden, was het een beroemde naam in de vliegerij. Die heeft zijn memoires geschreven. En in die memoires vertelt hij vrij eerlijke dingen. Merkwaardige zaak. En dan vertelt hij op een ogenblik dat hij, wat hij zelf noemt, in Genève, op weg naar een lotsbestemmende beslissing in zijn persoonlijk leven, met zijn auto met een razende snelheid door de straten gaat, omdat hij erg gespannen is. En plotseling kijkt hij een zijstraat in en er was een ding van het Leger des Heils en die had een of andere week en er hing zo'n ding buiten. En zo'n doek, en daar stond op, de Bijbel antwoordt op uw problemen. En dat sloeg dwars in zijn leven in. Hij is teruggegaan naar zijn hotel, waar een hotelbijbel lag. En hij heeft gezegd, God, als dat waar is, dan nou. En toen heeft hij gedaan wat ik niet afkeur en niet aanraad. Ik bedoel, moeten we de dingen laten wat God in een mensenleven in nood doet op een moment. Hij had een speldenkussen in zijn hotel met een spel. En hij heeft gezegd, God, als het dan zo is, dan antwoordt hij nu. Toen heeft hij door die dichte Bijbel een speld dwars door de Bijbel gestoken. En waar die punt uitkwam, heeft hij opengeslagen. Het was antwoord op zijn probleem. En wij kennen dat bijna niet, dat mensen zo'n vlieger, zo'n beroemde vlieger, en dat die dit open zegt en dat hij dit ook accepteert. Hij heeft de omkeer gebracht in zijn lotsbestemmende beslissing. Dat is de God die mensen die geen raad meer weten, die is razende Roeland, door het leven tekeer gaan op een moment in hun radeloosheid, hoe hij ze op hun plek brengt. Ootmoedigen leert hij zijn bij God. Ik weet het niet meer. Als die Bijbel het dan wel weet, ruim, spelt erin. En dan leert de Heer ootmoedigen zijn weg. Zou hij niet ieder van ons een antwoord willen geven op onze problematiek? Er zijn mensen die lichamelijk ziek zijn en ziek blijven. Maar goed, ik generaliseer niet. Hè? Ik heb er gisteravond uitvoerig over gesproken. Maar er zijn gevallen die ziek zijn en ziek blijven, zelfs verergeren, door problematiek die niet gebracht is in de banen van de Heer. De Heer wil alles in ons leven oplossen, zonder wie. Want wij mogen van Hem verwachten, ja, alle die U verwachten, zullen niet beschaamd uitkomen. En dan staat er in Jesaja 40, vers 31... nog een geweldig woord, Jesaja 40, vers 31. Staat er een geweldig woord. Eigenlijk begin ik bij vers 27. Jesaja 40, vers 27. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël? Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Voel me als wel eens ergens terecht, helemaal in een hoek gedreven en onrecht aangedaan door de mensen. En dan gaan we ook nog eens een keer zeggen, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Zolang het aan de mensen voorbij gaat, is niet erg. Maar als we gaan denken dat de Heer ons met een kluit in het riet stuurt, dan wordt het wel erg. En dan staat er, weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? En even God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moeder, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterk. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Heere verwachten, put een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet man. Een van de grootste problemen, waar toch ook veel jonge mensen mee worstelen, is juist dit. Dat ze ook lichamelijk en psychisch, en wat zenuw betreft, geen kracht hebben. Dat ze moede zijn, mat worden, neergedrukt worden en krijg herhaaldelijk brieven erop. Ik moet zeggen, ik vind het, vooral als je dat schriftelijk gaat behandelen, niet een van de dingen die het makkelijkste zijn om te benaderen. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk, als het gaat over levensverwachting, dan is ook dit een geweldige levensverwachting die de Heer verwachten, raken niet zo uitgeput dat ze het niet meer kunnen volhouden en het opgeven, putten nieuwe kracht. En dan zegt de Heer niet dat je niet moe en moedeloos en aan de grond kan komen. En juist omdat je aan de grond komt, staat hier dat woord opvaren. Dat is van de grond af naar boven. Er was ook gerekend, de Bijbel is volledig reëel. De Bijbel zegt niet dat we niet psychisch uitgeput kunnen raken. En de Bijbel zegt ook niet dat we niet vreselijk moe kunnen worden, van welke oorzaak ook. De Bijbel zegt niet dat we op een goed ogenblik zo uitgeput kunnen raken op menselijk vlak, dat we gewoon op de grond zitten met gebroken vlerken. Maar de Bijbel zegt wel één ding opstaan. En niet bij die situatie blijven zitten van de Heer doet het. Wie de Heer verwachtte, putte nieuwe kracht, mogen op pleiten. Wie de Heer verwachtte, staan op uit hun vleugel, lam geslagen, zitten op de grond. En varen op met vleugelen als arend en adelaars vleugelen zijn sterk op adelaars vleugelen gedragen. Een geweldig mooi lied, praktisch niet bekend is. En door de bruisende stroom van de tent, adelaars vleugelen gedragen. En in dat opvaren, als ik ergens boven in de wolken altijd ben, hoef ik niet op te varen. Maar als ik niet op boven op de wolken ben, maar helemaal beneden op de grond zit, dan komt het woord opvaren tot me. En dan liefst met vleugelen als arenden. Sterke, veerkrachtige vleugels. De vleugels zijn sterk die mij dragen. Onder die vleugels is rust. Adelaars vleugels gedragen. Door de bruisende stroom van de tijd. Ze varen op met vleugels als arenden. Dat is levensverwachting. Zij lopen als we leren om uit de genade te leven, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Dat betekent niet dat je niet eens kan zeggen, mensen, kinderen, wat ben ik bek af? Dat is heel gewoon. En dan moeten we gewoon onze lichamelijke beperkingen kunnen rustig accepteren. Maar het blijft binnen het normale vlak, want we gaan door met lopen en we gaan door met wandelen zonder matheid. Dat ergens in de psalm dat het niet door matheid van ziel bezwijkt. Het Nieuw Testament. In Hebreeën staat. En dat wil de Heer. De psychische matheid. Waardoor we geen ene voet meer voor de andere krijgen. Ook lichamelijk niet, want dat beïnvloedt elkaar. Dat wil de Heer niet. De Heer zegt, ik heb een antwoord op de psychische en lichamelijke uitputtingstoestanden van deze tijd. En dan weet ik, als er op één terrein een absolute strijd te strijden is naar de overwinning, dan is het op dit terrein. Want ik zie geen jonge mensen harder vechten en meer worstelen om in het geloof te staan. Ja, juist deze die beginnen op het uitputtingspunt. Want als ik begin op hoog niveau, dan, dan heb ik al ergens een achtergrond. Maar degene die beginnen op een uitputtingspunt. En die moeten van stap tot stap met de Heer verder leren in de Heer te staan. Maar dit is het evangelie, de levensverwachting voor degene die uitgeput zijn. En voor degene die door matheid van ziel maar bij de zaak neer zijn gaan zitten. En als we levensverwachting, een weekend hebben over levensverwachting, dan wil ik volkomen reëel met jullie zijn. Dan wil ik ook dat als je het voor jezelf ziet en beleeft, dat je dat doorgeeft aan anderen. Want God wil van niemand van zijn kinderen allerlei soorten verwarde, ongezonde uitputtingstoestand. De hel voert een uitputtingstechniek, maar daar mogen we nee tegen zijn. Gewoon nee. Want wij hebben autoriteit in de hemelse gewest. En we accepteren dingen uit de handen van de hel die we helemaal niet hoeven te accepteren. En dan zegt de vijand nog eens een keer, dat als we ootmoedig zijn, wil van de Heer doen, dan moeten we ook dit en dat allemaal als zijn wilzin accepteren. Ik geloof er geen spaander van. Moedeloosheid en depressies en lichamelijke slapheid en sufheid en eeuwigdurende moeheid en matheid van ziel zijn niet uit hem die ons roept tot koningskinderen. Ik heb gisteravond heb ik de indeling van dit weekend zo Gesteld, de Heer had me zo gegeven. Gisteravond hebben we, om daar nog even op terug te komen, gesproken over de verzoening. 1 Korinthe 5 als de basis, de inhoud van onze verwachting. Een verzoend leven, dat is de blijde boodschap waar alles in is. En dat is niet alleen vergeving van zonde, maar het is een gered leven en tot rust gekomen leven van zichzelf. Een leven tot rust gekomen van zichzelf. Al die kastelen, dat kasteel met al die torens en al die vlaggen, als het goed stormt en al die vlaggen staan te wapperen, geloof maar dat je dat in die torens voelt. Een leven tot rust gekomen van zichzelf heeft geen vlaggen, met welk opschrift ook, waar de duivel een storm doorheen kan sturen, die de duivel zo kan laten wapperen, dat je helemaal een bek afhoudt. Een leven tot rust gekomen van zichzelf. En dat leven vindt in Jezus, dat is wat de Heer voor zijn kinderen bedoelt. Niet moede worden, vooral ook niet mat worden. Voor vanmorgen had het opschrift erbij gebruikt gisteravond. Gisteravond de verzoening als inhoud van onze verwachting. Een verzoend leven sluit in geestelijke genezing, lichamelijke genezing, in elk geval de overwinning over onze lichamelijke moeilijkheden. Dat zeer belangrijke zaak is de geestelijke overwinning. Heb ik gisteravond uitdrukkelijk gezegd, betekent niet altijd lichamelijke genezing, maar in elk geval betekent het een volkomen verschillende houding tegenover onze ziekte. En voor vanmorgen hadden we het over de basis van onze verwachtingen. De basis van onze verwachting is in Jezus. Wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop is op u en ik verwacht u, hè, in die positieve hoop. En als we gaan zeggen, mijn hoop die is in de Heer, de basis van ons leven is Jezus, dan moeten we ons toch geloof ik veel meer realiseren wie Jezus is. En ik wil nog een paar teksten noemen en voordat we eindigen, in verband met dit zien van Jezus. Ik kan op Jezus beslag leggen. Ik kan zijn genade, zijn belofte, zijn persoon claimen. Voor elk geval waarvan ik weet dat het binnen zijn plan is. Jezus is gekomen. En dat is sloes. Dat maakt het eind van alles. Dat maakt het verschil. Ik heb verleden in Engeland een boek gezien van een oudere Engelse schrijver over een, het lag iets in de richting van Lewis, brieven uit de hel in die richting, maar in elk geval ook vanuit de demonische wereld geschreven, hoe die inging op Jezus. En dan komt er een moment dat Jezus zich openbaart heeft bij die bezeten van Gadara. En dan gaat er onmiddellijk een boodschap door de hele hel. Hij is het. Het is de Logos. Het is de Logos zelf. En dat, daar heeft de hel niet op gerekend. Het is de Logos zelf nedergedaan. En ik lees in dit verband een paar teksten. Johannes 10. Johannes 10. Vers 10. Johannes 10, vers 10. Daar staat dat geweldige woord. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Wat verwacht ik, o Heer? Ik verwacht de Heer zelf. Jezus is het wezen van onze verwachting. Jezus is de basis van onze verwachting. En Jezus zegt op het ogenblik, ik ben gekomen. En die uitdrukking komt herhaaldelijk in het Nieuwe Testament voor. Met een grote bewustheid komt Jezus voor ons staan en zegt, waar ben je mee bezig? Ik ben gekomen. In Jozua 5 staat voor de inname van Jericho, van de vorst van het Heer des Heren in een geweldige moeilijke situatie, als ze voor de sluiting van de poorten van Jericho staan, het volk Israël. Ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Ik regeer de situatie. Zonder meer. God is in controle van alle toestanden op deze aarde. Jezus zegt, ik ben gekomen. Daar gaat het om, dat is het antwoord. Als wij zeggen, wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop die is op u. Dan gaat de Heer antwoorden, ik ben gekomen. Dat is het antwoord. En dan zegt de Heer ook heel duidelijk waarvoor hij is gekomen. Ik ben gekomen, waarvoor? Opdat zij leven hebben en overvloed. En leven in onze dood, leven voor geest, ziel en lichaam, daar draait nou alles om. We hebben gisteren die tekst genoemd, als iemand zijn broeder ziet zondigen, die zal God bidden en hij zal hem leven geven. Leven staat tegenover de geestelijke dood van de vijand. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Ik ben gekomen opdat zij overvloed hebben. Want zitten we toch vaak te twijfelen of God ons iets geven wil. Jezus zegt, ik ben gekomen om je te geven. Zonder meer. Ik ben gekomen om leven te geven. Ik ben gekomen om overvloed te geven. Dus we hoeven helemaal niet tevreden te zijn met bekering. De Heer wil het overvloedige leven dat in hem is. En alles wat in de Bijbel is, is voor ons. Dat die enige is. Dat de duivel heeft ons Bijbel lezen geleerd. Bijbel gelezen geleerd van de duivel, in verre van. In plaats van de Bijbel gelezen hebben geleerd van de Heilige Geest. Ik gebruik vooral dat jonge gespuisterd om me heen loopt. Als ik zijn Bijbel geef, dan plak ik daar een plakketje voor in. Bidden voor gebruik. Dus een plakketje. Dat vinden ze allemaal meesterlijk. Hè? Maar ik leer het ze tegelijk. Jongens. Als je wat met die Bijbel wil gaan doen, eerst bidden dat de Heer het je laat zien. En er zijn er toch, verleden vertel me over 11 jaar met veel enthousiasme, dat hij toch, dat is gewoon van de Heer, maar dat hij bij Genesis 1 begonnen was. Nou, ik bedoel, ik geef ze wel leesroosters, maar ik vind toch, om te beginnen met de volharding van bij Genesis 1 te beginnen, maar bidden voor gebruik. Maar de duivel heeft ons Bijbel lezen geleerd. En daarom zijn onze ogen dicht voor wat er werkelijk staat. Er staat, ik ben gekomen opdat ze leven hebben. En er staat, ik ben gekomen opdat ze overvloed hebben. Dat zegt het woord van God. Als we Lucas 19 nemen. Lucas 19. Er staat ook iets over het komen van Jezus. Lucas 19, vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen. Ik ben gekomen. Waarom? Om het verlorene te zoeken en te redden. Wat zitten we toch te zanikken in ons gebed en te twijfelen of God een verloren ziel redt? Dat geval in Amsterdam waar we in dit weekend steeds voor gebeden hebben. De Heer is gekomen om te zoeken en te redden. Alle beloften van de Heer liggen latent in de grond zonder dat er beweging in te krijgen is als wij er niet om bidden. Niets gaat automatisch. Als ik een zaad in de grond leg en het krijgt geen zon en geen water, dan ligt het daar misschien 10 jaar, of wordt opgegeten door de vogels, maar het gebeurt niet. En een heleboel mensen zeggen, het staat toch in de Bijbel, het gebeurt niet. Ja, goedemorgen, als je het niet tot leven wekt, doordat je ervoor bidt en zegt, Heer, doet u het, dan gebeurt er niets. God geeft een zaad van zijn belofte, Met de bedoeling om daar een prachtige plant uit te laten groeien. Die plant kan net zo groot en wijd vertakt worden als wij doorzetten in het geloof. En de volhardingen. De Engelsen hebben daar een prachtige uitdrukking voor, die ik verleden de gebedsconferentie ook nog weer hoorde. Pray it into being. Bid het tot leven. Into being, in het zijn. Bid het het zijn in. Zorg dat door je gebed er ook wat gebeurt. Iets wat ik zelf ook echt haat. Om jarenlang met gebedszaak bezig te zijn zonder dat er wat gebeurt. Betekent niet dat we niet moeten volharden, is 30 jaar. Dat bedoel ik niet. Maar er moet een actie wezen. Al is het een actie van de kant van de hel. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. Ik besef zelf hoe langer hoe meer dat alleen de Heilige Geest ons kan leren bidden. En dat alleen de Heilige Geest kan leren bidden zoals behoort. En alleen de Geest kan Gods belofte werkelijkheid voor ons maken en ons zo in de geest en in de kracht van de Heer leren ingrijpen in die belofte. We zeiden, Heer, het staat er, u is gekomen om te zoeken en te redden. Alsjeblieft, Heer, er is een man die een eind aan zijn leven wil maken, maar u is gekomen voor die man. Of u dat nog weet of niet, en of u dat nog wil of niet, niks mee te maken, Heer, maar u is gekomen, het is uw taak. Uw taak, ik wijs u op die zondaar en nu, Heer, is het uw taak om er wat aan te doen. Als we moeten wachten tot die zondaar wil, gaat hij verloren, want die wil niet. In 10 van de 10 gevallen. Die durft niet, die weet het niet, maar de Heer weet het. Ik ben gekomen, zegt Jezus, en we mogen de Heer onze hand op zijn woord leggen. En zeggen, Heer, u hebt het beloofd. Het gebed beweegt de hand die de wereld beweegt. En ik heb zelf het allereerst gezegd, was het gevoel dat ik de Heer bij zijn hand moet pakken en heel hard, hele weerschuwen en zeggen, Heer, hoe lang laat u dat nou nog eens een keer over uw kant gaan? Wanneer gaat u het leven in? Dan mogen we wat dat betreft erg agressief zijn. Ik ben gekomen, zegt Jezus. En dan Lucas 4. Lucas 4, vers 19. Staat eigenlijk bij vers 18, begint het al, Lucas 4, vers 18. Dat is een van de eerste keren dat Jezus in het publiek optreedt. Dan leest hij de profeet Jesaja, de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft, waarom? Doel waarom Jezus gekomen is, om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden, om aan gevangenen loslating te prediken, aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Hier staat uitdrukkelijk de boodschap, en er zijn vast mensen die dit helemaal niet zenden in vrijheid. De losmaking, de bevrijding van gebonden levens, is een van de dingen die Jezus doet. Ik ben gekomen dat ze leven en overvloed hebben. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ik ben gekomen om gevangenen loslating te verkondigen en gebroken levens heen te zenden in vrijheid. Geloven we toch nog wel voor de volle omvang van de redding die de Heer heeft. Soms zijn de levens zo gecompliceerd en is de nood en de zonde en de gebondenheid zo veelvoudig en zo veelzijdig, dat we haast geen moed hebben om mee te beginnen. Het kan soms inderdaad de tijd duren voordat we uit een doolhof uitkomen met sommige mensen. Maar dat we eruit komen, dat staat vast. Want Jezus zegt, ik ben gekomen. En is niet gekomen, vergeef me dat ik zo zeg, op zijn eigen houding, op zijn eigen barmhartigheid met de mensen, maar de wil van God staat erachter. Hij heeft mij gezonden, zegt Jezus. Om gevangenen vrijlating te brengen. En gebondenen in vrijheid te verkondigen. Loslating voor gevangenen. En vrijheid voor verbroken. Laat alles wat Jezus voor ons is, toch onze verwachting zijn, onze levensverwachting, dat Hij dat ook doet. Dat Hij het voor ons doet en dat Hij door ons doet, of dat Hij door anderen doet op ons gebed, maar dat Hij het doet. Want de Heer zoekt naar zelfverwerkelijking. De Heer is in de hemel en op aarde is zijn lichaam. Collectieve lichaam van Jezus is de gemeente. Het grote probleem van Jezus is dat Hij zich wil verwerkelijken aan anderen door ons heen. Door voort en gelijkenis brengt Hij door mij de wereld zijn liefde naar ben. En dat de gemeente er niks van snapt, het niet durft of er nog veel erger tegen ingaat. Jezus zegt, ik ben gekomen om loslating te verkondigen en vrijheid. Verbreking van de gebondenheid. En tenslotte een tekst in 1 Johannes 3, de brief aan Johannes. Eerste brief aan Johannes. 1 Johannes 3. Daar staat, midden in de tweede helft van vers 8, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. We hebben op dit terrein nog veel te leren, maar één ding is absoluut zeker, of de strijd lang is of kort, het is de Schrift, de Zoon van God is gekomen om de werken des duivels te verbreken. En als er maar één terrein is waarin we de leiding van de Heilige Geest moeten zoeken en inderdaad soms fouten kunnen maken, niettemin het principe blijft waar. En op dit terrein ligt het hele soms verkeerd gebruikte en soms veel gesmade terrein, ook van de bediening en van de gaven. Dat is eenvoudig de heerlijkheid. Jezus zegt, ik ben gekomen, de Zoon des mensen is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Daarmee klaar. En waar ik dus de werken des duivels op een ogenblik duidelijk tegenkom, dan mag ik de leiding van de Heilige Geest vragen om in de naam en de autoriteit van Jezus ook in strijdperk te treden tegen deze machten. Want Jezus zegt, ik ben ervoor gekomen. En in deze eindtijd, nu er een uitgieting is van demonische machten overal, moeten we durven staan in de Bijbelse boodschap. En we moeten met elkaar leren instaan. Jezus is gekomen om de werken des duivels te verbreken, ook in ons. Ook in ons. En er zijn mensen die denken dat ze volkomen vrij zijn en hun handen en voeten gebonden zijn. Dat is het grote probleem. Als ik wil erkennen dat ik ergens vast zit, is niet zo erg. Maar niet zien van de dingen. Hier is tenslotte een tekst uit 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, ook de brief aan Johannes, maar dan het vierde hoofdstuk. Vanaf vers 3 gaat het over de geest van de antichrist. De geest van de antichrist, die waarvan gij gehoord hebt, zegt Johannes, dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Maar, zegt hij, gij zijt uit God, kinderen. En gij hebt hen overwonnen. Die hele geest van de antichrist, die geestelijke sfeer die in het hele maatschappelijk leven aan de gang is, die in de onderwijswereld aan de gang is, die in de pedagogische, academische, sociaal academisch aan de gang is, die overal zich openbaart en dan zegt Johannes, gij zijt uit God kinderen en gij hebt hem overwonnen. De Heer wil ons ogen geven om de dingen te zien en dan staat er achter de reden. En dat is de basis voor onze verwachting. Jezus is de basis van onze verwachting. Want Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Er gaat een hele hoofdstuk verder tussen die grote scheiding, die kloof, die botsing tussen mensen die spreken vanuit de wereld en gehoor vinden in de wereld en wij zijn uit God. Laten we even goed begrijpen, de mensen uit de wereld kunnen alle kennis hebben, kunnen 1000 handboeken over pedagogie en psychologie en psychiatrie en psychotherapie en de hele rattenplan hebben. En toch de kracht missen tot vernieuwing van levens. Want geen onbekeerd mens heeft gezag in de geestelijke wereld. En hier staat met grote rust, hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken ze uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Vergeef het ze, want ze zijn niet wijs. Maar wij zijn uit God. En wie God kent, hoort naar ons. En dit geeft de geweldige rust. Jezus, die gekomen is om dat alles in ons leven te verwerkelijken, is geen vreemde buiten ons, maar is in ons. Hij die in u is, is meerder. En dat maakt dat we met een grote rust in deze wereld kunnen staan. Wat voor omstandigheden en conflicten er zijn. Wat voor toestanden in mensen we tegenkomen. Het laatste woord is aan Jezus Christus. Wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop die is op u. Amen. Ja, niet hoe de ronde met ons eindigen.
Heer, bedankt voor u dat u ons ook het woord voorgehouden vanmorgen. Dat ons hoop geeft voor ons leven, hoop geeft voor de toekomst. Heer, bieden voor ons die moed en macht is waar we gesterkt worden. Uitgenodigd. Amen.
Ja. Zal ik nu een tol? En een zon. En een dag. Vooraan?
Ja.
Ja. Fijn. Tot u mijn tol, zo zon wilde, wees dan een dommeltrie. Heel op de
Thank you.
Thank you. daar beneden.
Die gaat nog even werken. Ja.
Van blijdschap en toewijding eerst een korte tijd van gebed hebben. Mevrouw van dank voor wat de Heer ons gegeven heeft en ook om leiding te vragen voor de rest van deze middag. En gebedsonderwerpen ook verder is vandaag vanmiddag iemand uit de groep die hier in Hilversum bij elkaar komt. Die heeft opgebeld om voorbeden omdat ze voor een geweldige, moeilijke levensbeslissing staan. Een positief kind van God die twee kanten uit kan, die allebei belangrijk zijn. En ze heeft gevraagd of we voor haar willen bieden. Ik wil geen naam noemen. Dat zij, het is iemand uit de groep hier, dat zij duidelijk geleid wordt. Ik ken haar goed en ze zal echt de weg van de Heer vandaag zoeken. En dan wil ik nog een onderwerp noemen dat eigenlijk bij onderwerp van morgen van de gebedskalender hoor. Dat is namelijk Kees van Gelderen, die in Italië werkt. Sommigen zullen hem kennen, sommigen niet. Die schrijft over Milaan. Milaan bidt voor de evangelisatiecampagne met een grote tent. Christus is het antwoord. En de nazorg van deze campagne. Milaan is een stad met meer dan 2 miljoen inwoners. En er zijn vermoedelijk nog geen 2000 wedergeboren christenen. Dat is het onderwerp voor morgen, maar als we zo in gebed samen zijn, wil ik dat toch ook voor vanmiddag aan de orde stellen. Wie verder een gebed en lofprijzing heeft, er is zoveel als we het wonderen kruis aanschouwen om te loven en te prijzen. Ik kreeg net vanmiddag dwars door mijn eigen stille tijd heen een telefoontje van een jonge mensen die kort geleden nog zo volkomen in de verwoesting waren, werkelijk, ik heb er geen ander woord voor, en die door de Heer volledig zijn vrijgemaakt, volledig. En ze belde net vanmiddag op met zo'n verschrikkelijke blije stem, die jonge man, wat God in 14 dagen tijd voor hem had gedaan. En 14 dagen geleden was het, nou werkelijk, het was zo ontstellende buik. Er was geen ander woord voor te zeggen. En dan krijg je zo'n blije stem, tante Jo, ik wil u toch nog even laten weten dat de Heer alles geregeld heeft, alles klaargemaakt en dat ik in volle blijdschap mijn werk kan doen. dat is Jezus. En dat is het kruis van Golgotha. Als we het kruis prediken, prediken we een zeer reële zaak. Een zaak die werkelijk de wereld en de vijand overwint. We hebben alle reden om te loven en te prijzen. Laten we niet op elkaar wachten.
Vertrouwen, Vader, we danken u. Geloven en prijzen, grote, heerlijke, wonderbare naam. Dank u wel dat u de eerste komt. De lof, de aanbidding en de dankzij van ons hart. Dank u wel dat u in die vrijmoedigheid hier tot uw troon mogen naderen, heer, door het kostbare bloed van uw zoon, de heer Jezus. Dat u de eer mogen brengen, heer, en geloven in de lof en de aanbidding en dankzij van ons hart. Dat hij zijn het maakt, heer, om geloofd en vrezen. Dank u wel, Heer, dat gij de schepper zijt, Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Heer. Dat gij gezien hebt, Heer, dat het goed was, Heer, en dat gij in veel aan beleefd heeft. Maar daar bovenal, Heer, voor uw geliefde zoon, waarin gij volkomen wel nagaat, Heer, dat hij het ene gemaakt en wel tot vandaag heeft. Bedankt u, Heer, voor zo'n zoon. Bedankt u dat hij mede geworden is, Heer, dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Geen eigen leven neemt. Dan prijs je hier voor je zoon dat hij het ons gedaan heeft. Prijs je voor het kruis van Golgotha. Bedankt je voor zijn opstanding, Heer. Voor zijn hemelvaart, voor de troonverstijging. En hij gezeten is aan de rechterhand van majesteit in de hoogte. Dank je wel dat hij een koning der koningen is. Dat zijn heerschappij is van eeuwigheid en eeuwigheid. Dank je wel dat we die vrijmoedigheid hebben, Heer, zo naar elkaar mogen komen. En als we hier aan onze broeders denken, die achter thuis gordijn zitten hier, die vrijmoedig bij elkaar kunnen komen. Dan zou u dankbaar leren waar ze vrij mogen zijn in die man. Die nam te geloven, bezig te zijn met die woord. En we gaan bijzonder hier met onze broeders hier in Polen en Roemenië, en Tsjechoslowakije en Rusland hier. En we gaan hem zegenen op de plaats waar ze zijn hier. En we gaan bijzonder de gevangenis zitten hier om die naam te dat hij zijn kracht geeft hier op het moment hier waar het nodig is hier. En daarom het niet geeft naar de hoop. We prijzen hier, Heer. En we lopen dat hij alle woorden wel maakt. Door uw geliefde zoon, de Heer Jezus. Amen.
Als de dingen van de dag, is al op
Peace out.
De indeling van dit weekend gehad in de bedenkenis die er vandaag nog niet geweest is. Gisteravond de inhoud van onze levensverwachting, dat is de verzoening. Vanmorgen de basis van onze levensverwachting is Jezus. Ik ben gekomen met alle toonaarde klinkt door alles heen, ik ben gekomen. En vanmiddag de kracht van onze verwachting. En dat is een tekst die vanmorgen al in onze stille tijd is genoemd. Dat is die tekst uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 13. Waar dat woord staat dat vanmorgen al genoemd is, vestig uw hoop volkomen op de genade. Dat is de kracht van onze verwachting, dat is tegelijk de botsing. Als we vanmorgen al gezegd hebben, de basis van onze verwachting is Jezus, ik ben gekomen, dan blijft het volkomen duidelijk staan. Dat er geen twee heren in één huis kunnen zijn. En dan is het een werkelijke lange weg voordat ons duidelijk wordt dat het niet gaat om Jezus en ik, maar Jezus in plaats van ik en Jezus door mij heen. Een volkomen andere zaak en inderdaad is dat ook een geestelijke ontwikkelingsgang die wij moeten gaan zien. Er is geen enkele jongere, ik heb het vroeger ook niet gezien, die dit in een zeker stadium van zijn leven ziet. Er is ook helemaal niet erg. Dat een baby in een looprek loopt is geen schande. Dat een kind op zijn vierde jaar in een looprek loopt, dan zeg je, dan gaat er een rood lichtje branden. Hè? Dan lopen de dingen fout. En dat een jonge gelovige ontzettend dankbaar is dat ze een kind van God mogen zijn, dat ze het kruis zien, dat ze de verzoening hebben, het heil zien, en dan gaan draven met elke vezel van hun jonge energie, dat heeft de Heer niet zo tegen, daar is hij erg blij mee. Ik geloof dat Jezus blij is met alle kromme bokkensprongen van een pasgeboren Christen. En dat de Heer dat net zo blij begeleidt als wij kinderen begeleiden. Een andere zaak is dit, dat de Heer voortdurend probeert ons af te brengen van de cirkel van ons eigen ik. En de babyleeftijd heeft al het ik. Hè? Een baby die staat in het centrum en die is koning in zijn rijk. En als hij niet krijgt wat hij nodig heeft voor zijn onderbewuste gevoel, dan gaat hij crashen. En hoe harder hij krijst, hoe gauwer hij dan eigenlijk meestal, als de mensen er geen erg in hebben, zijn zin krijgt. En zo wordt het koninkrijk van het eigen ik opgebouwd. Jongeren die vechten met ouders over de autoriteit. Wie is koning in mijn levenshuis? Zegt de jonge mens. Ik zal het voor mezelf wel weten. Ik zal het zelf wel uitmaken. Bemoeit u zich alsjeblieft niet met mijn zaak. Dat gaat van morgen tot avond zo. En de ouderen zijn niks wijs. En als zet je ze vlak voor het fiasco van hun eigen doel. Ze gaan door in de volkomen verblinding, omdat ze het niet zien. Hun resultaten gaan ze mee door, koetkekoet, omdat ze eenvoudig heer willen zijn in hun eigen recht. En een mens wil liever de nederlaag leiden, een slachtoffer, een kwijnend bestaan hebben, een klagend bestaan. En zelf de dingen in handen houden dan het fiasco van het eigen ik-beleid. Hier zegt de Bijbel, ik hoop volkomen op de genade. Niet ik hoop op de genade voor mijn geestelijke groei. En ik hoop op mijn eigen verstand voor mijn maatschappelijke carrière. Of hoe je die lijn maar trekken wil. Ik hoop volkomen uit de genade. Op de genade. Maar niemand kan uit de genade leven die niet heeft geleerd bewust te aanvaarden. Niet ik, maar Christus. De onbekeerde mens niet alleen, maar ook de eigenwillige, onovergegeven Christen vindt het een schande om te erkennen, ik heb niets en ik ben niets en ik kan niets. En hij zou alles doen om zijn eigen image op te bouwen en vast te houden. Alles. En daar komen alle soorten conflicten in het leven komen daarop terug. Daarom kunnen de mensen geen vergeving vragen. Daarom kunnen ze onze weg niet gaan. Daarom kunnen ze niet uitstaan als een ander opklimt in een zaak en zij niet. Want ze gooien ze op geld, maar dat is in wezen de zaak lang niet altijd. Het wezen van de zaak is, ik voel me achteruitgezet. Waarom in vredesnaam zou een mens zich achteruitgezet voelen? En die zei dat vanmorgen met de zin van Sydney, en ik heb het van een Engelse spreker ook eens zo gehoord. Een lijk kan niet voelen. Een rare zin. Maar de Bijbel die zegt, ik ben met Christus gestorven. Het staat er in Galaten 2 vers 20. En ik leef. Maar niet meer mijn ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is ook het wezen van de grote doop. Niet ik, maar Christus. Ik ben met Christus gekruisigd en ik erken dat ik niets heb en niets ben. En dat mijn enige mogelijkheid is, genade is. Als ik daar nou uit leef, waar zal ik me een kopzorg over maken? Of mensen me een por geven? Of mensen van me roddelen? Of mensen weet ik wat doen? Want dat doen ze tegen een lijk. Maar Christus in mij, die gaat wel verder. Dit geeft een reële basis, ik hoop, op de genade. Want voor genade is niets onmogelijk. Genade betekent dat de kracht van een volkomen almachtige, alwetende, liefdevolle, waarachtig, even getrouwe God door mij heen elke situatie beheerst. I'll win, noemde ik gisteren dat koor. Ik zal winnen, ik zal winnen, ik zal het zeker winnen. Want Jezus wint de overwinning. Altijd en ik ga het winnen door hem. Gisteren gezegd, wie goed muziek kent, moet daar eens een melodie op maken. Hè? Want het koor als zodanig is precies wat het uitdrukt. Jezus wint altijd en daarom zal ik altijd winnen door hem heen. En dan kan de strijd lang en taai en hardnekkig zijn. En ik kan de schijn tegen me hebben. Alles kan er gebeuren. En de duivel zal ook alles laten gebeuren. Ik zal proberen me voor mijn ogen uit te dagen. En me te laten zien dat hij de sterkste is. Hij is degene die eronder zit. Hij die in ons is, is meerder dan hij die in de wereld is. Altijd. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Wat verwacht ik? Wat hoop ik? Ik hoop alleen op genade. En omdat de Heer ons dit wil leren, doet hij alles in ons leven om dat eigen ik en de waardeloosheid van te laten zien. Ik heb hier een boekje, het is ook een Een nieuw boekje. Ik heb er één exemplaar hier van liggen dat in gekocht kan worden. Dat is van Arthur Swindoll. Dat heet Design to Express His Life. Een mens ontworpen, gepland. U kent allemaal wel design, ontwerpen. Om zijn leven uit te drukken. En er staat een hoofdstukje in waar ik vanmiddag u enkele dingen uit wil voorlezen. Omdat ik het zelf nooit beter kan zeggen dan dat ze het hier doen. En die stelt de vraag, hoe kan een klein aardig vat zijn heerlijkheid uitdrukken? En dat raakt de kern van de zaak. Daar raakt de kern van de zaak. Gaat uit van die tekst. Maar tekst uit 2 Korinthe. En we gaan lezen 2 Korinthe 3. Er staat vanaf vers 17. 2 Korinthe 3 vanaf vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Dit raakt de problematiek van de heiligmaking, waar veel levens in struikelen, waar op het ogenblik weer meer en meer de leer van de Noorse broeders naar boven komt. Ik heb in een paar weken tijd er al een paar telefoontjes op gehad. Ik zal er van de week een stencil over maken. Want wat doen de Noorse broeders? De Noorse broeders die doen dit ene, het kruis van Christus te schande maken door zelf heiligen. Klinkt misschien erg scherp, maar ik heb zelf jaren geleden een ongelooflijk groot en veel verdriet in mijn leven gehad in verband met die Noorse broeder. Een hele fijne jonge man die ik toen in mijn eigen huis woonde, poos in huis heb gehad, is in die sporen terechtgekomen. En hij had een bijbelschool afgelopen en hij had een lijn van de Heer voor de dienst gekregen. Dat was een groot wonder, want hij was een hartpatiënt. En ze had op menselijk vlak niet veel mogelijkheid, maar de Heer gebruikte hem bijzonder. Toen is hij in aanraking gekomen met die Noorse broeders en hebben gezegd, alles wat je voor God doet, bijbelstudie, muziek, zendelingswerk, dat is allemaal vlees. En wij zullen je vlees afleren. En die hebben hem in een Coca-Cola fabriek gezet met een machine voor dopjes opdrukken. En aangezien hij ernstige hartpatiënt was, is hij, en dan wil ik je alle bijzonderheden sparen, in enkele maanden tijds aan de gevolgen van die zelfkruisiging overleden. Hij is in vrede overleden, was een diep kind van God, hij correspondeerde veel met tante Mie. Maar toen, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik tot op de bodem van mijn wezen door geschokt geweest. Dat moet ik echt erkennen, ik ben zelden zo verschrikkelijk voor de vraag gekomen, wat is dit als toen? En na die begrafenis, waar ik gewoon eerlijk wil zeggen, waar ik tranen met tuiten heb gehaald, want ik vond het werkelijk vreselijk, een jong leven, deze wijze te gronden was gegaan. Toen ben ik in de stilte gegaan, zeg ik heb tegen hier, tegen het team gezegd, je moet me gewoon mijn gang laten gaan, want ik ben dol, ik kan dit niet. Ik ben in stilte gegaan met vrienden van me en ik ben alleen met de Heer geweest. Dagenlang heb ik gezegd, Heer, u moet me zeggen, wat is dit aan de gang? Alle termen die ze gebruiken zijn hetzelfde. Ze zeggen, praten over Jezus en over liefde en weet ik wat. En onder de hand dit. En ik heb dagen met de Heer omgeworsteld tot ik terug moest naar huis. En ik was toen in een kleine gebedsgroep en hele gesloten groep, waar de gave der provincie was. En de eerste keer dat ik daar was, de Heer die dan ook weet hoe je tot hem roept, toen heeft de Heer een uitgebreide provincie gegeven in verband met de Noorse broeder. En toen in die tijd was er in het land het overal aan de gang, en ik heb het toen ook overal doorgegeven. En ik ga het weer opnieuw doorgeven. Het komt weer aan de gang. En in die profetie die heel scherp was, heeft de Heer dit gezegd. En daar ben ik verschrikkelijk van geschrokken. Wat noemt ge hen broeders die mijn kruis openlijk te schande maken? Daar heeft de Heer mee laten zien dat hij alle zonden kan vergeven en alles kan verzuigen, maar dat hij scheiding maakt daar waar men Golgotha gaat verwerpen. En dat dwars door een christelijke groep heen. Het is de enige groep in Nederland waar de Heer me rechtstreeks van heeft gezegd dat ik geen enkel contact met ze mocht hebben. Later daarna heb ik een zendingarts bijna te gronden zien gaan aan diezelfde situatie waar God heeft het leven teruggebracht. En tot nu toe vallen de slachtoffers doordat men dit woord van de Bijbel weigert, hoopt volkomen op de genade. Niet, ik hoop op de genade voor de vergeving van mijn zonde, maar volkomen, ik hoop op de genade voor heiliging. Waarom heeft de boodschap van zelfheiliging zoveel vat op ernstige gelovigen? Want degenen die in deze groepering terechtkomen, dat zijn ernstige kinderen van God, zonder onderscheid. En om me goed te begrijpen, ik oordeel geen broeders of zusters die op een dwaalspoor zijn gekomen, ik heb er niet mee te doen. Maar ik oordeel, en de Heer oordeelt, de boodschap, de richting. En waarom vinden deze dingen zo'n diepe wortel en zo'n breed arbeidsveld onder ernstige christenen, omdat in ieder van ons deze boodschap van de zelfheiliging en gewoon geworteld en gegrond is. En voordat de Heer dit verbreekt, moet Hij ons laten zien wat Hij van ons verwacht en hoe Hij ons ziet. En vandaar, dan gaat Paulus dus verder. Paulus die zegt in het slot van 1 Korinthe 3, wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heeren. Niet door een namaak heerlijkheid op menselijk psychologisch vlak, maar van God uit. Dit kunnen wij niet vanuit onszelf ooit doen. Het is de Heer die in ons leven zijn heerlijkheid neemt. En waardoor weerspiegelen we die heerlijkheid? We stralen we die heerlijkheid uit doordat Hij in ons leven komt. En daardoor veranderen we naar hetzelfde beeld. De vraag van de heiligmaking, de vraag van het veranderd worden in het beeld van Jezus, is de vraag van de heerlijkheid van God die van bovenaf over ons leven komt. Niet de inspanning die wij van onze kant uit hebben. En dan gaat Paulus verder en zegt de eerste in hoofdstuk 4, 2 Korinthe 4 vers 1, en daarom nu wij deze bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. En dan gaat hij verder, vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. Dit is en blijft de kern. Wie is Heer van ons leven? Wie is totaal Heer? Wie is het centrum van ons leven? Is het centrum van ons leven. Dan kom ik nog even terug wat gisteren zei. Jezus zegt, wie de eer zoekt van zijn zender, die is waarachtig.